vragen we uw aandacht voor de zendbrieven van Johannes. En in dit morgenuur lezen we met elkaar de derde zendbrief van de apostel Johannes. Het gebeurt niet zo vaak dat de schriftlezing een compleet Bijbelboek behelst, maar vanmorgen is dat wel het geval. De derde zendbrief van de apostel Johannes lezen we vanmorgen met elkaar.
De ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke indien gij gelijden doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want ze zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefus, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degene die het willen doen, en werpt ze uit de gemeente. Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen, en van de waarheid zelf. En wij getuigen ook, en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Maar ik hoop u haast te zien, en wij zullen mond tot mond spreken. Vrede, zei u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name.
Geliefde gemeente, we mogen elkaar vanmorgen al het goede toewensen. En ook in de komende dagen zullen we het nog veel tegen elkaar en tegen anderen zeggen. Gezegend nieuwjaar. Veel heil en zegen. God zegen in alles. Dat doet men in de wereld ook. In Friesland zal het op dit moment veel klinken, volle lok en sein in het nije jaar. Veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar. Op veel werkvloeren en op scholen zal klinken de beste wensen. Of zegt men eenvoudigweg alles wat wenselijk is. Alles wat wenselijk is. Maar wat is dan allemaal wenselijk? En als elkaar het beste toewensen, wat bedoelen we daar dan mee? Terechte vraag. Op deze nieuwjaarsmorgen. Laat hem ons oor vanmorgen maar te luisteren leggen bij de apostel Johannes. Want als het gaat om alles wat wenselijk is, dan geeft de apostel Johannes ons vanmorgen wel wat richting. En dan biedt hij ons vanmorgen nog meer dan wenselijk is. Ja, dan wijst Johannes er zelfs op datgene wat noodzakelijk is. Ook in 2025. Thema voor de verkondiging van morgen, alles wat wenselijk is. Alles wat wenselijk is. Het schriftgedeelte waar we bij stil hopen te staan, dat zijn de eerste 8 verzen van de derde zendbrief van Johannes. Dus de eerste 8 verzen, dat is het gedeelte dat we vanmorgen hopen te overdenken. Dat delen we vanmorgen in 3 delen en dan letten we allereerst op een gewenste welvaart. Dat zijn de eerste 2 verzen, want daar zegt Johannes, voor alle dingen wens ik dat ge welvaart en gezond zijt. Gewenste welvaart, vers 1 en 2. In onze tweede gedachte letten we op een gewenste waarheid, dat is het derde en het vierde vers. Daar staan we vanmorgen wat uitvoeriger bij stil, als het gaat om een gewenste waarheid. En dan tot slot nog onze derde gedachte, een gewenste weldaad. Dat is vers 5 tot en met vers 8. Dat is een relatief groot gedeelte, maar ik sta daar vanmorgen maar kort bij stil, bewust. Dus onze eerste en tweede gedachten zullen vanmorgen wat uitvoeriger zijn, de derde gedachte wat korter, en dan hopen we vervolgens stil te staan bij een gewenste welvaart, gewenste waarheid en een gewenste weldaad. En dat alles onder het thema, alles wat wenselijk is. Gisteren hebben we de eerste zendbrief van Johannes opgeslagen en toen hebben we gezegd en ook gezien dat Johannes schrijft aan de verschillende gemeenten in Klein-Azië. Vanuit Efeze ook een gemeente in het westelijke deel van Turkije. Wanneer Johannes de pen opneemt in zijn tweede zendbrief, die we hebben overgeslagen, dan richt hij zich tot een enkele vrouw en haar kinderen. Dan wordt de cirkel dus als het ware al kleiner, wordt verkleind, richt zich op een enkele vrouw, een gelovige vrouw en haar gezin. Vanmorgen hebben we een brief opgeslagen waarbij de cirkel nog kleiner wordt. Want nu richt Johannes de apostel zich tot één man met de naam Gaius. En dat zou dan wel de vraag op kunnen werpen vanmorgen aan het begin van de preek. Doen we er dan wel goed aan om daar vanmorgen bij stil te staan? En moet zo'n brief nu een plaats krijgen in Gods heilige schrift? Moet dat nu als kanoniek worden verklaard? Wanneer wij een persoonlijke brief aan iemand richten, dan is dat toch een persoonlijke zaak? Hoort dat thuis in de Bijbel? Hoort dat thuis in Gods heilig woord? Gemeente, ik hoop dat we aan het eind van de verkondiging toestemmen dat deze brief wel degelijk thuis hoort in het woord van God. Dat ook deze brief, deze persoonlijke brief, geïnspireerd is door Gods geest. Ja, deze brief, in tegenstelling tot de eerste zendbrief van Johannes, heeft wel alle kenmerken van een brief. Want we lezen, en daar wil ik u ook bij bepalen, aan het begin van deze brief, een opschrift, een aanhef. We lezen een adres en ook degene die schrijft. Het is Johannes zelf. Hij noemt zichzelf de ouderling. Hij schrijft aan de geliefde Gaius. En wanneer we dan de bladzijde omslaan en lezen naar de groet waar Johannes mee afsluit. Vrede zij u, de vrienden groeten u. Dan heeft deze brief alle kenmerken die wij ook verwachten van een brief. En toch wijkt Johannes enigszins af. Want wanneer wij een brief aan iemand schrijven, dan schrijven wij helemaal onderaan de brief onze eigen naam. Zo zijn we dat gewend. Maar Johannes die begint, en daarin volgt hij ook andere mensen die brieven schrijven in het Nieuwe Testament. Johannes die volgt een andere handelwijze, werkwijze. Johannes noemt allereerst zichzelf als degene die de schrijver is van de brief. Dat begrijpen we ook wel, jongens en meisjes. Want in de tijd van de Bijbel schreven ze in boekrollen. En dan hoef je dus maar een klein stukje open te rollen en dan wist je meteen van wie die brief was. Eigenlijk kunnen jullie het wel een beetje vergelijken met een telefoongesprek. Dan klinkt meteen de naam van degene die belt. Dat geldt ook voor de Bijbelse brieven. Meteen aan het begin wordt gezegd en beschreven wie de briefschrijver is. Hoe noemt Johannes zich dan in deze brief? We hebben het al genoemd, de ouderling, de presbyter, de overste, de oudste. Zegt Johannes dat om een bepaalde indruk te wekken, om als oudste bepaald gezag te bewerken? Nee, dat doet Johannes niet. Nee, Johannes, zo hebben we het gisteravond al overdacht, is ongeveer een leeftijd gaan betrekken van zo'n 80 jaar. Hij is op leeftijd gekomen, maar dat niet alleen, hij mag ook een ambt bekleden als oudste, als ouderling. Dat is zijn ambt, dat is zijn taak in de kerk en die benaming gebruikt hij hier ook. En dan schrijft hij niet zomaar een ouderling onbepaald, nee, het is een bepaald lidwoord, de ouderling. We mogen dus aannemen, gemeente, dat Johannes in de gemeenten van Klein-Azië bekend stond als de ouderling. En daar wil ik toch ook wel aandacht voor vragen vanmorgen. Vroeger gebeurde het wel dat bepaalde ouderlingen in hoog aanzien stonden. En dat bedoel ik niet dat een ouderling op een sokkel moet of op een voetstuk. Maar er waren ouderlingen die groot gezag genoten. Ik moest denken aan Leender Potappel, een ouderling uit Stavenisse. Misschien bij u ook wel bekend, zeker bij de oudere generatie wel bekend. Dat waren ouderlingen van naam. Niet omdat ze zonder gebreken waren of zonder zonde, want het waren mensen van vlees en bloed met al hun zondige gebreken. Maar deze mensen werden wel in ere gehouden, gemeente. Mag ik daar vanmorgen ook aandacht voor vragen? In een nacht waarin de mobiele eenheid in Groningen is bekogeld met stenen en vuurwerk. In een tijd waarin het gezag taant, het zal er in 2025 niet beter op worden naar de mens gesproken, mag ik aandacht vragen voor het gezag van het ambt vanmorgen? Onze ouderlingen, onze diakenen, uw predikant, zijn niet zondeloos, zijn niet zonder gebrek, zijn absoluut niet feilloos. Maar mogen we het ambt nog in ere houden, gemeente? Ook in het pas begonnen jaar. De ouderling, Johannes, aan wie schrijft hij? Aan de geliefden Gaius, zegt ons woord. We weten niet precies welke Gaius hier wordt bedoeld. Het is een hele algemene naam. We lezen in 1 Korinthe 1 van een Gaius, die komt dan uit Korinthe zelf. We lezen in het boek Handelingen van twee keer een man met de naam Gaius, die achtereenvolgens komen uit Macedonië en Derbe. Maar het is zo'n algemene naam, gemeente, zo algemeen zoals wij iemand Jan of Piet zouden noemen binnen de grenzen van ons land, dat ook de naam Gaius zoveel tegenkomt dat we niet met zekerheid kunnen zeggen wie hier op dit moment wordt geadresseerd. We weten het eenvoudigweg niet. Maar wat we wel weten is dat deze man geliefde wordt genoemd door Johannes. En dat is een steeds terugkerend iets. U leest het voortdurend in deze brief. Vers 2, geliefde. Vers 5, geliefde. Vers 11, geliefde. Johannes heeft deze man innig, oprecht, lief. En het trof mij toen ik het bestudeerde, dat Johannes Gaius lief heeft met het werkwoord agapao, agape. En dat is nu dezelfde liefde die Christus voor Johannes heeft opgevat. Want u weet met mij dat Johannes zichzelf in het evangelie altijd noemt de discipel die Jezus lief had. De discipel naar wie de liefde van Jezus uitging. En die liefde die Johannes heeft ontvangen, gemeente, mag Johannes nu op zijn beurt doorgeven aan Gaius. Die liefde die Johannes ervaart van de Heer Jezus in zijn hart, drijft hem tot wederliefde, maar ook tot liefde voor de naaste. In waarheid. Gemeente, wanneer we de Heer hebben liefgekregen en de Heer, zoals we dat dan vaak treffend zeggen, liefde in ons hart heeft uitgestort, dan krijgen we ook een betrekking op onze naaste en in het bijzonder op Gods kinderen. Dat is geen kenmerkenprediking in de negatieve zin van het woord. Nee, want de apostel Johannes zegt in zijn eerste zendbrief: hierdoor weten wij dat we vanuit de dood zijn overgegaan in het leven, dewijl wij de broederen lief hebben. Nou, laten we ons leven er maar naast leggen. Hebben we liefde tot Gods kinderen? Hebben we liefde tot de broederen? Hebben we liefde voor Gods volk? Omdat God zelf die liefde in ons hart heeft gelegd. En weet u wat me raakte tijdens de overdenking van dit gedeelte? Ik gebruikte voor de overdenking een Engels commentaar. En degene die dat commentaar schreef, die was bezig met het schrijven van dat commentaar. Hij was bezig met vers 1 te becommentariëren toen de telefoon ging. En toen kreeg die Engelse schrijver een christelijke vriend aan de lijn uit Soedan. Het was daar 3:30 s'nachts en die christelijke vriend lag wakker, want hij was getuige geweest van een bloedbad. En wat zei die man toen aan de andere kant van de lijn daar in Soedan? Mijn vriend, alleen de agape, alleen de liefde van Christus kan hier nog voor verandering zorgen. Dat mag toch vanmorgen ook wel gezegd worden in een wereld die in brand staat, nietwaar? Ook dat zal er niet beter op worden het komende jaar. Maar alleen de liefde van Christus kan het verschil maken in een wereld die geteisterd wordt door bloederige oorlogen, door onrust. We mogen, gemeente, moed vatten. De liefde van Christus kan ook vanmorgen verandering teweeg brengen, ook in het wereldgebeuren. Wat gebeurt er wanneer we elkaar lief krijgen? Ja, dan krijgen we elkaars belangen op het oog. Dan gunnen we elkaar het beste wat er is. Dat doet Johannes ook. Vers 2. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Johannes gebruikt hier voor het werkwoord wensen een hele krachtige werkwoordsvorm. Die werkwoordsvorm, gemeente, gebruikt Paulus en gebruikt Lucas, gebruikt ook de apostel Jacobus. En dan wordt het vertaald met bidden. Dan voelen we wel aan, daar ligt echt gewicht in. Voor alle dingen wens ik. Wens ik krachtig, wens ik sterk. Ja, voor alle dingen bid ik. Zo mogen we het ook lezen. Wat bidt Johannes dan voor alle dingen, voor zijn geliefde vriend? Dat gij welvaart. Dat het goed met u gaat. En dat mogen we vanuit de Griekse taal heel breed opvatten. Dat het goed gaat met uw gezin, dat het goed gaat op uw werk, dat het goed mag gaan tijdens de oogst, dat u een goede vrucht mag inzamelen. We gaan dat niet allemaal in de tekst leggen, want we kennen Gaius niet, maar we mogen wel met zekerheid zeggen, als Johannes hier zijn vriend welvaart toewenst, dan mogen we dat vanmorgen heel breed opvatten. In alle opzichten, dat het u goed gaat. En, zegt Johannes, hij wenst niet alleen dat het hem wel gaat, maar ook dat hij gezond mag zijn. Gemeente, gezondheid is een Bijbels principe. Gezondheid is iets wat we in de Bijbel tegenkomen als iets wat belangrijk is. Ik noem één voorbeeld om er niet al te uitgebreid bij stil te staan vanmorgen. Maar Paulus schrijft op enig moment tegen zijn geestelijke zoon Timotheus dat hij maar meer wijn moet gaan gebruiken voor zijn maag. Nu moeten we niet denken aan de wijn van tegenwoordig, want wijn was in de tijd van het Nieuwe Testament sterk verdund, maar het was wel goed voor de maag, omdat het besmettelijke ziekten en het besmettelijke water tegen kon gaan. Paulus had het belang van Timotheus op het oog, de gezondheid. Johannes heeft de gezondheid op het oog van zijn geliefde vriend Gaius. Gemeente, wij mogen elkaar aan het begin van het nieuwe jaar welvaart toewensen, gezondheid toewensen. Is niet vanzelfsprekend, hebben we net gezien aan het begin van de dienst, moest alweer een naam worden afgekondigd van iemand die het tijdelijke met het aardse leven met het eeuwige leven moest wisselen. Gezondheid. Maar, dat kunnen we vanmorgen wel leren, dat het wel gemeend moet zijn. Aan alles blijkt hier, als Johannes Gaius het goede wenst en de gezondheid wenst, dat hij het oprecht meent. En laten wij daar vanmorgen ook oprecht in zijn. Wanneer we elkaar de hand geven, wanneer we elkaar in de ogen kijken, dat we dan ook vanuit de grond van ons hart, en de Heere geven dat vanmorgen, elkaar oprecht het goede mogen toewensen. Dat er niet gebeurt wat een keer gebeurde en wat mij ter oren kwam. Dat er iemand zijn vader had verloren, door de wandelgangen van de supermarkt ging, en dat vanaf de andere kant van de wandelgang werd geroepen, gecondoleerd hoor! We begrijpen wel dat dat misschien heel goed bedoeld is, maar zo wensen we elkaar niet het goede en ook niet de gezondheid. Maar er komt wel iets achteraan en dat hebt u waarschijnlijk al opgemerkt. Johannes zegt tegen zijn vriend Gaius, gelijk uw ziel wel vaart. Dat is dus al het geval. dat u gezond mag zijn, dat het goed met u mag gaan, net zoals het met uw ziel goed gaat. Gemeente, dat gaat voorop. Ook in het leven van Gaius. Zijn ziel vaart wel, mag ik het anders zeggen, zijn ziel is gezond. Gaius kon zeggen, door de genade van de Heere, it is well with my soul. Zoals Horatio Spafford dat zingt in dat ontroerende lied, it is well with my soul. Ja, en daar moeten we elkaar dan vanmorgen toch ook wel op wijzen. Dat het allereerst en bovenal goed mag gaan met onze ziel. Nee, jonge mensen, dat is niet alleen een boodschap voor oudejaarsavond. Wanneer de eeuwigheid drukt, de eindigheid van het leven naar ons toekomt. Nee, dat het goed moet gaan allereerst en allermeest met onze ziel, is ook een boodschap voor nieuwjaarsmorgen 2025. Want nog maar een keer, we moesten net Psalm 103 zingen. Verzacht, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het mocht goed gaan met de ziel van Gaius. Kijk, en dat bepaalt ons dan toch ook wel bij het feit dat dat voorop moet gaan ook in ons persoonlijk leven. Want straks gaan we allemaal weer zorgen voor onze gezondheid, legitiem. Maar dat kan wel een overmatige aandacht vragen in ons leven, gemeente. Gisteren hebben we stilgestaan uitvoerig bij de wereld en de levenswijze van de wereld. Nu, daar zal het straks voor eerst gaan om gezondheid. De overtollige kilo's moeten er weer vanaf. Als het niet zo hard had gewaaid, dan waren ze weer massaal in Scheveningen de zee ingedoken voor een nieuwjaarsduik. Dat is goed voor het lichaam, zo'n frisse start. Men zorgt in extreme mate voor gezondheid en uiterlijk. Ja, maar Johannes wil vanmorgen ons toch wel op dat ene nodige wijze, gelijk uw ziel wel vaart. Gemeente, wanneer we elkaar vandaag veel heil en zegen wensen, een gezegend nieuwjaar, laat het dan vooral hierom gaan, dat het onze ziel wel mag gaan. Ziel behouden is alles behouden. Een gewenste welvaart. Ik neem u mee naar onze tweede gedachte, een gewenste waarheid. Johannes die zegt in vers 3, want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb het aantal keren een keer geteld dat er wordt gesproken in deze brief over waarheid en ik kwam, wanneer we het woord uit vers 12 het woord waarachtig ook meetellen, op 7 keer. 7 keer, u voelt met mij aan, dat is het getal van de volheid. Het klinkt hier voortdurend waarheid, waarheid, waarheid. Tot 7 maal toe. Kernwoord. En daarom wil ik er ook wat uitvoeriger bij stilstaan vanmorgen. Wat is waarheid? Waarheid, gemeente, is in onze tijd een besmet woord. Als wij zeggen als Bethelgemeente, of als christenen, of als gelovigen, ware christgelovigen, dat wij staan voor de waarheid, dan valt de hele wereld over ons heen. Dan vallen ook andere godsdiensten over ons heen. Want een waarheidsclaim is verdacht. Wat is waarheid, zei Pilatus. Maar gemeente, er is wel degelijk een waarheid. Echt. Wat is dan de waarheid? Ja, dan moeten we allereerst beginnen bij het begin. Dan beginnen we bij de Heere zelf vanmorgen. Deuteronomium 32 zegt dat God waarheid is. God is waarheid. Johannes 1 vers 14 hebben we tweede kerstdag overdacht, hebben we gelezen en gehoord dat Jezus Christus vol van de waarheid is. De Zoon is vol van de waarheid. En wanneer we Johannes 14 zouden opslaan, dan lezen we dat daar ook gesproken wordt over de geest van de waarheid. De drie enige God is dus de God van de waarheid. Hij is waarheid. En hij heeft nu in het begin gesproken tegen Adam en Eva. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Als u van de vrucht van die boom eet, dan wordt de dood werkelijkheid in uw leven. En wat gebeurde er, gemeente? De God van waarheid sprak, maar daar kwam ook de vader van de leugenen. Adam en Eva, en ik was er ook bij, u en jij waren er ook bij. We zijn gezwicht voor de vader der leugenen. En sindsdien is er geen waarheid meer in ons, zoals we geboren worden. En daarom moet Jeremia in hoofdstuk 9 klagen dat het volk bedriegelijk handelt en dat ze zichzelf leert om te liegen. Daarom moet Hosea in hoofdstuk 4 al klagen dat er geen waarheid meer is in het land, dat de Heere daarom een twist heeft met zijn volk. En daarom horen we ook dat Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus zegt dat mensen hun oren hebben afgekeerd van de waarheid, dat ze beroofd zijn van de waarheid en dat ze hun oren hebben toegestopt voor de waarheid. En gemeente, die tijd is hoogst actueel, ook vanmorgen. Wij staan in een tijd waar de waarheid in velerlei opzicht ver te zoeken is. Ook in de kerk, misschien wel juist in de kerk, waar theologen en predikanten niet meer durven opkomen voor het vaste fundament van Gods woord, de waarheid. Terwijl Gods woord heel duidelijk zegt, opnieuw een woord van Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat de kerk nu het fundament moet zijn van de waarheid. Als de kerk niet meer waar is, gemeente, als we niet meer durven staan voor de waarheid, dan houden wij op kerk te zijn. Ook in 2025. Maar wat is er gebeurd? We lezen het in het leven van Gaius, het slot van vers 3. Dan gaan we voort. Gelijk gij in de waarheid wandelt. Ja, er is iets gebeurd. Johannes die heeft bezoek ontvangen van broeders, zo zegt hij in vers 3. Dat zijn waarschijnlijk rondreizende predikers geweest. Die hebben Johannes bezocht en die hebben toen getuigd van de waarheid waar Gaius in wandelt. Dus Gaius heeft de waarheid leren kennen in zijn leven. En doordat hij die waarheid heeft leren kennen, mocht hij gaan wandelen in de waarheid. En dan staat er een doorgaande vorm, gemeente. Een doorgaande vorm van wandelen. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, ook voor de jonge mensen vanmorgen. Het was voor Gaius, het klinkt wat populair, maar ik bedoel het in alle ernst, a way of life. Het was zijn levenswijze om te wandelen in de waarheid. Hoe is dat gekomen in het leven van deze man? Dat weten we niet, dat gaan we ook niet in de tekst leggen. Maar we weten zeker dat hij is gevallen voor de waarheid. Dat hij Jezus Christus heeft leren kennen, die zichzelf de waarheid noemt. Dat hij de waarheid gehoorzaam is geweest. Dat hij heeft gewandeld in de geboden van de waarheid. Dat hij de waarheid mocht dienen. Ja, dat zijn hele leven is gestempeld door de waarheid. Wanneer je Gaius door het leven zag gaan, gemeente, dan werd zijn leven transparant tot op Christus. En als het nou gaat om alles wat wenselijk is vanmorgen, ja, dan moeten we elkaar dat ook maar toewensen. Waarheid. Waarheid. Oprechtheid, betrouwbaarheid, integriteit, in de meest diepe zin van het woord. Hoe begint dat? Ja, dat begint met Gods woord. In de tijd van Gaius, de zendbrief, prediking van Johannes of andere predikers, het begint in onze tijd ook met het woord van de waarheid, waar Christus van heeft gezegd in Johannes 17, toen hij bad tot de Vader: uw woord is de waarheid. Gemeente, zullen we aan het begin van dit nieuwe jaar met elkaar afspreken dat we onvoorwaardelijk zullen blijven buigen voor dit woord, voor de waarheid? Zullen we dat doen? Echt niet vanzelfsprekend. Maar zullen we dat elkaar toewensen, dat we mogen blijven buigen voor het woord? En dat bedoel ik ook het hele woord. Nog een voorbeeld. In deze decembermaand. Wij gaan zo gemakkelijk met Gods woord om. Als een lopend buffet. Dan lopen we als het ware langs dat woord met een dienblad. En dan pakken we de lekkere zoete gerechten die ons aangenaam lijken, pakken we mee. Evangelie, beloften, genade, liefde, goedheid. Heerlijk, dat smaakt goed zeg. Maar dan laten we die pikante zaken, de pepertjes laten we dan liggen. De wet, bedreiging, straf, oordeel. Dat lusten we niet zo. Gemeente, zullen we afspreken aan het begin van het nieuwe jaar dat we de hele waarheid van de Heere zullen liefhebben. Vloek en zegen, wet en evangelie, bedreiging en belofte, dat we het evenwicht van de schrift zullen bewaren in waarheid. Maar mag ik dan ook iets anders van u vragen? En dan gaan we verder, gemeente. Dat we ook voor de waarheid zullen blijven buigen in het nieuwe jaar. Als het ons persoonlijk raakt. Ik moest denken aan Herodes. Herodes mocht Johannes heel graag horen. Johannes de Doper. Ja, toen Johannes de Doper nog een beetje algemeen preekte. Wij zijn zondaren. Maar toen Johannes concreet werd in het leven van Herodes en zei: Koning, u leeft met een vrouw waar u niet mee mag leven. Dat is de vrouw van uw broer Filippus. Wat gebeurde er toen, jongens en meisjes? Toen werd Johannes achter slot en grendel gezet. Achter de tralies met die man. En het heeft Johannes uiteindelijk zijn hoofd gekost. En daarom, als we dan dit jaar buigen voor de waarheid, de gewenste waarheid, zullen we het dan onvoorwaardelijk doen. De Heere geeft het ons, gemeente, onvoorwaardelijk te buigen voor zijn waarheid. Het was onze tweede gedachte. Ik neem u mee naar de laatste gedachte. Johannes die heeft meer opgemerkt in het leven van Gaius. Geliefde, opnieuw dat innige woord, dat tere woord. Gij doet trouwelijk in al hetgeen ge doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. Het gaat hier over broederen, dat zijn er alle waarschijnlijkheid nog steeds die rondreizende predikers. En vreemdelingen worden er genoemd, daar is Gaius goed voor geweest. Die broederen en die vreemdelingen zijn op enig moment in een kerkelijke gemeente bij elkaar gekomen, in de tegenwoordigheid der gemeente, zegt Johannes in vers 6. En die hebben er toen van getuigd hoe goed Gaius voor hen is geweest. Gaius, zo mogen we geloven, is gastvrij geweest. Heeft die broeders, heeft die mensen van alle goeds voorzien. Kijk, in onze tijd, oudere jongeren, hebben we allemaal gelegenheden waar we kunnen verblijven, waar we kunnen overnachten. Hotels, hostels, motels, we kunnen overal terecht tegenwoordig. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament lag dat allemaal niet zo ruimschoots voorhanden. Er waren wel wat herbergen, maar het was allemaal niet vanzelfsprekend dat je zomaar ergens terecht kon. Je was heel eenvoudig aangewezen op de gastvrijheid van een ander. En dat gold zeker voor christenen. Voor gelovigen. Gaius heeft dan ook niets aangenomen, vers 7, van heidenen. Maar hij heeft wel wat ontvangen. Of Gaius heeft dan niet, zo moeten we het zeggen, die broeders en die vreemdelingen hebben niets aangenomen van de heidenen. Maar ze zijn wel gastvrij ontvangen door Gaius. De deur van Gaius' huis stond voor die vreemdelingen en die broeders open. En daar heeft Gaius niet alleen Gods kinderen mee gediend, die rondreizende predikers. Daar heeft Gaius nu ook de zaak van de Heere mee gediend. Want wat zegt Johannes dan aan het slot van ons gedeelte in vers 8? Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat we medearbeiders mogen worden der waarheid. Dus omdat Gaius gezorgd heeft voor die rondreizende predikers en voorzien heeft van het nodige goed en gastvrij heeft onthaald, kon het evangelie zijn loop hebben, kon het woord zijn voortgang vinden en ging er een goed getuigenis uit van het leven van Gaius. Gemeente, ik eindig met een toepassing vanmorgen. Mogen zo ook de deuren van onze huizen open gaan. Niet voor de rondreizende predikers, maar wel voor Gods kinderen en ook voor Gods ambtsdragers. Mogen we ook in het pas begonnen jaar gastvrijheid ontmoeten. Mag de deur open gaan. En mogen we dan ook, zoals we mogen aannemen van Gaius, mogen we dan ook spreken over de wegen van de Heere. Over de gangen van Gods kerk, maar bovenal van de getrouwe God in de hemel. Die ook in dit nieuwe jaar met ons wilde beginnen door middel van zijn woord, door middel van de waarheid. De Heer Jezus, hij had geen plek. Voor Christus was er geen plaats. We hebben het gehoord met kerst, maar ook later zal de Heer Jezus in zijn leven zeggen. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Maar Christus heeft ook gezegd, voor zover ge gastvrij bent geweest voor de minste van mijn broederen, hebt ge het ook aan mij gedaan. En de Heere geeft ons ook dit jaar iets van de gastvrijheid en de liefde van een Gaius, opdat het woord zijn loop hebben. Wat voor woord? Het woord van de waarheid. En die waarheid zal bestaan. Ja, uw waarheid zal bestaan. Ook in 2025. Alles wat wenselijk is. Amen.